ja, de basis van zoveel organisatietheorie is natuurlijk, je moet het klein maken. En dat geldt hier zeker, denk ik, bij veranderingen, omdat verandering is altijd moeilijk voor iedereen.
Ja.
Dus je wil daar wel altijd support voor blijven houden.
Welkom en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Grip op Informatiemanagement, de IV Express podcast van 2021 over de inrichting van informatiemanagement, die we stap voor stap doorlopen. Eerder hebben we aflevering 8 al opgenomen. En wat voor podcasthost zou ik zijn als ik je niet aanraad om deze zeker eens even terug te luisteren. Sowieso kun je alle afleveringen gewoon even terugluisteren en dat mag je ook zeker doen. Dus ben je nieuw bij onze podcast, check de rest dan even. Vandaag alweer aflevering 9, de ene laatste van dit jaar. Gaat snel. En voor nummer 9 zijn vandaag Martijn en Raimondo bij ons aangeschoven. Welkom allemaal.
Dankjewel.
En we zijn natuurlijk in deze serie stap voor stap bezig met het inrichten van informatiemanagement. En inmiddels ligt er een strategie. We hebben de mensen daar meegenomen en eigenlijk zijn we ook al operationeel aan de slag. Dus er zijn al heel wat mooie stappen gezet. En ja, nu is het wel belangrijk dat we al die mooie veranderingen onder andere gaan borgen. En dat is een van de dingen waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben. En mijn eerste vraag is dan ook gelijk, wat is een goede basis of wat zou je moeten doen om verandering te kunnen borgen?
Nou, wie trad hem af, Raimondo? Volgens mij heb je daar ook voldoende
inzicht in. Ja, ik heb daar wel meningen over. Je ziet het natuurlijk ook al vaak misgaan. Dan is er een verandering en ja, en vervolgens doet eigenlijk niemand, en dan komt er eigenlijk een nieuwe verandering en dan doet men maar weer wat. Wat in mijn ervaring heel goed werkt, is om dat wel even heel bewust te evalueren, de verandering. Je moet daar echt bij stilstaan en je moet daar dingen over noteren. Je moet wel een beetje wegblijven bij dat tot in de treuren natuurlijk in documenten vastleggen, want daar zit niemand op te wachten. Maar je moet wel goed met elkaar bespreken van, joh, dit is de verandering en dit is hoe wij daar dus vanaf nu mee omgaan. En dat moet echt wel een soort principeafspraak zijn, waar je elkaar ook wel scherp op moet houden. Ik merk dat, veranderingen, daar gaan men ook vaak een beetje aan voorbij. Dus successen worden ook niet gevierd, er wordt dan gewoon een beetje overheen gestapt. Maar juist als je er echt een event van maakt, dat je iets hebt afgerond, dan denk je daar bij de volgende verandering, of als je weer met die verandering aan de slag gaat, denk je daar weer aan terug van, hey, dit is hoe we dat hadden gedaan en dit is hoe we het hebben afgesproken en dit is ook hoe we het met elkaar afsluiten.
En pak je die evaluatie dan ook tussentijds nog terug? Dat je eens gaat kijken van, hey, we hebben dat toen vastgelegd, hoe gaat het nu?
Ja, je moet sowieso in alle situaties evaluaties altijd terugpakken, want die belanden maar iets te vaak ergens in een la. En dan van, ja, we hebben geëvalueerd en dan wordt er een vinkje gezet. En dat rapport kijkt dan nooit meer iemand naar. Maar je moet daar heel bewust mee bezig zijn. Ik vergelijk dat zelf altijd een beetje met als je voor jezelf met doelen bezig bent, met sporten of met afvallen of iets dergelijks. Dan sta je daar zelf ook even bij stil van wat heb ik nou gedaan en hoe gaat dat? En is dit dan de manier waarop ik bezig wil zijn? Ja, als je dat voor jezelf doet, waarom zou je dat dan ook niet voor je werk doen?
En voor de IV doen. Hè? In die zin dus, wat ik zelf vooral merk is dat inderdaad de verandering, de wens is er eigenlijk altijd om te veranderen, om te verbeteren vaak, hè? Te professionaliseren of ja, welke term je dan ook aangeeft. Men wil ook heel graag beginnen, maar men heeft vaak de horizon niet goed scherp. Hè? Dus waarom willen we veranderen en waar gaan we dan feitelijk naartoe? En men staat inderdaad niet stil bij de toegevoegde waarde van de verandering zelf. Hè. De verandering zelf wordt eigenlijk het doel en niet zozeer wat je ermee kunt of wilt bereiken.
Ja.
Dat is wat ik vaak zie gebeuren in de praktijk. Waarbij als je inderdaad op reguliere momenten in het proces daarop inprikt, dat je in ieder geval zicht krijgt op, gaan we inderdaad die horizon bereiken? Gaan we inderdaad die toegevoegde waarde implementeren? Of gaan we weer de zoveelste verandering doorvoeren die weer in een zwart gat verdwijnt, zeg maar.
Ja, dus je zegt eigenlijk, je moet niet alleen focussen op die verandering, maar juist ook wat willen we bereiken met die verandering en dat regelmatig terughalen weer.
Ja, en daar ook over communiceren, dat tussen de oren van de mensen krijgen, de toegevoegde waarde schetsen. Hè, er is een startpunt van de verandering, de verandering zelf, en er is een eindpunt van die verandering. En in dat hele proces zul je dat continu moeten meenemen van wat en scherp moeten blijven houden wat is het doel van deze verandering?
Ja.
De waarom-vraag beantwoorden eigenlijk.
Ja.
Dat zie ik regelmatig misgaan, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nou ja, wanneer implementeren een doel op zich wordt, is ook vaak als het lang duurt. Dus je moet die verandering ook kleiner maken als die lang blijkt te duren. Omdat op een gegeven moment vergeet men gewoon waar men ook alweer mee bezig was. En dan zit je een half jaar in een verandertraject met elkaar. En dan op een gegeven moment gaan ook de daily stand-ups en dergelijke alleen nog maar over het implementeren. En niet meer over die horizon die je hebt geschetst. Hm. Gewoon dit moet af.
Ja.
Alsof je je kamer opruimt, de kast open doet en alles erin duwt en de kast dicht. En dan, we hebben opgeruimd.
Ja.
Dat is dan het gevoel wat dan een beetje ontstaat. Terwijl natuurlijk het doel van je kamer opruimen is dat je er gewoon weer normaal doorheen kan. Dat je ook normaal de kast open kunt doen. Zonder dat alles weer gelijk weer over je heen valt. En ik zie wel gebeuren als dus veranderingen lang duren, dat mensen vergeten waar ze ook alweer mee bezig waren. En dan implementeren is dan ineens het doel geworden.
Ja. En een langdurende verandering is dus op zich niet verkeerd. Mits je dan maar terugpakt naar, waarom zijn we dit aan het doen?
Ja, de basis van zoveel organisatietheorie is natuurlijk, je moet het klein maken. En dat geldt hier zeker, denk ik, bij veranderingen. Omdat verandering is altijd moeilijk voor iedereen.
Ja.
Dus je wil daar wel altijd support voor blijven houden.
Ja, de rekensom die ik daar regelmatig voor gebruik is acceptatie plus draagvlak is uiteindelijk adoptie. Ja, dus draagvlak plus acceptatie is adoptie. Men moet snappen waarom dus die wijziging of die verandering wordt doorgevoerd.
Mm-hmm.
Men moet dat accepteren, dat gaat gebeuren. Ja, want daar zit vaak ook nog wel een flinke uitdaging. De standaard reflex van een mens bij verandering is hakken in het zand.
Ja.
Want de mens is gewoon nou eenmaal vaart het beste, tenminste naar zijn eigen idee, bij instandhouding van wat er is.
Mm-hmm.
Ja, want dat is bekend.
Ja.
Dus aandacht voor acceptatie, aandacht voor draagvlak. En dan zie je dat automatisch de adoptie van de verandering ook een stuk groter zal zijn, als dat je daar geen aandacht voor hebt. Hè. Dus vooral ook in je communicatie, het meenemen van de mensen die impact gaan ervaren van die verandering.
Ja.
Dat is een ontzettend belangrijk aspect in dit verhaal.
En als je dan, je bent aan het veranderen, of in ieder geval, je hebt misschien een nieuwe manier van werken aangenomen, of wat voor verandering je dan ook doormaakt. Hoe zorg je er dan voor dat je team of de mensen die daarmee werken niet terugvallen in hun oude gewoontes? Dat is natuurlijk ook wel, ik kan me voorstellen dat je heel snel geneigd bent van, oh ja, dat ken ik. Daar ga ik gewoon stiekem weer mee verder.
Ja.
Terwijl dat niet altijd handig is. Hoe zorg je dat mensen dan toch die nieuwe manier omarmen?
Nou ja, dat begint uiteraard bij de verandering zelf, door die waarom-vraag goed te blijven communiceren en ook na de verandering te blijven herhalen.
Mm-hmm.
Van waarom hebben we dat toen zo besloten om die verandering door te gaan en waarom is het belangrijk dat jij daarin meegaat,
ja,
beste IV-professional. Blijven communiceren erover. Mm. Uiteindelijk, en misschien zelfs wel mensen moeten aanspreken. He, en dan werkt misschien een tikje op de schouder niet altijd even goed. Misschien moet je ze wel van achteren tackelen om ze inzicht te geven in waarom het zo belangrijk is dat ze meegaan met die verandering. En die verandering blijven accepteren.
Ja.
Zo'n groepsdialoog is ook heel belangrijk. Hè? Je moet erover blijven communiceren. Ik heb dat bij een voorgaande werkgever dan meegemaakt. Dat werd gewoon op de muur geplakt waarvoor wij er zijn. Hè? Dus dat was de verandering, want het was een beetje een onduidelijk team. Of althans, het team was wel duidelijk, maar de werkzaamheden waren uiteraard niet heel duidelijk. En die gingen dat zelf definiëren en die hadden dat op de muur geplakt. Ik was eigenlijk voor me op de muur te schilderen, maar goed. En het is altijd weer een gebouwbeheerder die dat dan weer niet zo leuk vindt. Dus prima, we plakken het op de muur. Maar daar heb je het dan met elkaar over. Omdat er altijd, zeker in een weekstart of een dagstart of in elk geval een teamoverleg, dan kijk je daarnaar en dan is er op een gegeven moment echt wel iemand die zegt van, ja, maar zijn we hier nog mee bezig? Wijken we nou niet te veel af van waarom we hiermee begonnen zijn? Dan heb je het daar met elkaar over. En dan kun je de factoren die dat beïnvloeden, hè, die ervoor zorgen dat je van dat pad afgaat, daar heb je het dan met elkaar over. En dan kun je dan met elkaar op ingrijpen. Dus ik heb wel ervaren dat het heel belangrijk is om de club bij elkaar te houden, ook na zo'n verandering. En wel echt een dialoog erover te hebben,
Ja.
Voor te zorgen dat niet allerlei eenlingen toch een beetje weer uit de pas gaan lopen en uiteindelijk niemand die daar echt zicht op heeft en dat uiteindelijk een week later blijkt dat een van de teamleden weer iets heel anders aan het doen is. onbewust ook vaak. Mm-hmm.
Ja, ik zie dat hetzelfde. Je moet het uiteindelijk samen doen. Je moet elkaar er ook op kunnen en durven aanspreken. Daarmee zorg je er ook voor dat die verandering daadwerkelijk geborgd wordt. Dat die ook continu gevolgd wordt. Het alternatief is natuurlijk gewoon heel directieve aansturing. Dat je vanuit je manager of je directeur hoort dat je dingen niet meer zo, maar zo moet gaan doen. Ik denk dat de samen variant veel beter werkt en veel meer impact heeft dan dat het top-down wordt opgelegd.
Ja.
Je kunt daar natuurlijk ook een combinatie van maken.
Ja.
Maar belangrijk is in ieder geval wel je te realiseren. Per organisatie, per team, landen veranderingen op een andere manier. Afhankelijk van de mensen die erin zitten, afhankelijk van de cultuur die er heerst. Daar heb je gewoon rekening mee te houden.
Ja, dat zie je vaak inderdaad in de leiderschapsstijl. Hè. Dus sommige clubs moet je ook wat directiever aanpakken, omdat ze het gewend zijn. Maar nog steeds denk ik dat iedereen wel een beetje in de participatie kan zitten. Maar daar moet je dan wel een beetje aan laten wennen. Wat ik ook heb gemerkt is dat framing ook best wel belangrijk is. Dus soms hakken gaan in het zand bij verandering. Dus soms moet je dingen ook niet echt een verandering noemen. Of moet je juist allerlei andere dingen die je waarneemt in een team heel erg benadrukken als van, hey, dit is ook een verandering. Dus dat mensen eraan wennen van, dat zijn we eigenlijk steeds aan het doen. Waardoor een grote verandering ineens niet meer zo eng is, maar dan komen ze een beetje in de verandermodus. Hè? Van, het gaat wel lekker zo. Maar het heeft inderdaad, je moet heel goed inschatten. En als je dus met een verandering bezig gaat en je krijgt die opdracht, ga gewoon eerst even goed kijken met welke mensen ga ik dit nou eigenlijk doen. En wat zou mijn aanpak zijn? Hoe moet ik met deze mensen omgaan? Want het is niet een soort gouden regel van voer deze 5 stappen uit en je hebt gegarandeerd succes. Dat heeft gewoon heel erg te maken met de context van de groep en de cultuur en de organisatie waar je in zit.
Ja,
ja. Dat is er eentje die eigenlijk door de hele serie podcast afleveringen wel terugkomt. Dat het heel erg afhankelijk is van de cultuur, de mensen, en dat je die ook vooral moet meenemen in het hele proces natuurlijk. Ja. En je had het net even over een stand-up of een daily of hoe je hem dan ook wil noemen. Als we kijken naar de IV-professional of de functional beheerder, of hoe je hem dan ook wil noemen, die krijgt best wel wat op zijn bordje vaak. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je ook op de goede manier blijft prioriteren? We zijn volgens mij allemaal bekend met het volle bordje en we zeggen overal ja tegen, terwijl we misschien de ruimte niet hebben. Hoe kunnen we dat aanpakken?
Nou, wat ik zelf sowieso altijd adviseer aan de functioneel beheerders, de IV-professionals die ik spreek, is stop met praten over tijd. Begin sowieso alleen maar te praten, of eigenlijk vooral te praten in prioriteit. Mm-hmm. En dan ook kijken naar de inhoud van de dingen die op je afkomt, op je afkomen. En ga daar gewoon goed kijken van, wat is nou hiervan de prioriteit? En dan is het handig om, als het dan bijvoorbeeld gaat over een aantal wijzigingen die op je afkomen, waar je een bepaalde rol in speelt als IV-professional, dat je het doel van de betreffende wijzigingen zuiver hebt en dat je ook de impact van de betreffende wijzigingen duidelijk hebt. Dus dat je weet hoe belangrijk het is om een bepaalde wijziging door te voeren, terwijl je dat misschien ten koste kunt laten gaan, of ten koste is misschien het verkeerde woord, maar in ieder geval het oplossen van een gemiddeld incidentje kun je dan even laten liggen, ten faveur van die belangrijke wijziging, waardoor je dus misschien weer juist die incidenten gaat voorkomen.
Ja.
In plaats van dat je ze continu blijft oplossen. En dus dat is voor mij wel een belangrijke als het gaat over het stellen van de juiste prioriteit. Hè? Dus praat niet over tijd, maar over prioriteit.
Ja, we hebben het graag inderdaad. Of ja, we. We vallen allemaal wel in de valkuil, dat in de druk valkuil. Hè? Oh, ik heb het zo druk en dan gaan we uitleggen waar we zo druk mee zijn. Ja, dat is inderdaad helemaal niet productief, want vervolgens ben je in een half uur kwijt aan vertellen over waarom je zo druk bent. En heb je uiteindelijk niks gedaan, dus je kunt inderdaad beter hebben over wat ga ik nu doen. Voor mij werkt altijd wel de zin, en dat geef ik ook wel mee aan bij opdrachten waar ik werk, is de zin, moet ik dit nu doen? En je kunt op elk van die dingen kun je natuurlijk de nadruk leggen. Hè? Dus moet ik dit nu doen? Mm-hmm. Of moet ik dit nu doen? Nou ja, et cetera. En als je dat bij de dingen die je op je bordje hebt gaat afvragen, dan komt al heel duidelijk een soort schifting in. Want wat je zegt, ja, een wijziging die op dat moment super belangrijk is, die gaat echt wel even voor op een incidentje ook. Dat is de stelregel. Een incident gaat voor op een wijziging. Het kan wel eens andersom zijn. En je moet daar even over nadenken. En je moet heel bewust inderdaad bezig zijn met de prioriteit. En niet met, er ligt heel veel op mijn bordje. Dan ga je maar een beetje schiften.
Ja.
En het risico wat je daar ook nog eens een keer bij loopt, is dat als je puur uitgaat van degene die het hardst roept, die mensen die uit de organisatie, stakeholders die iets van je willen, hoe harder ze roepen, we hebben nog wel eens de neiging om degene die het hardst roepen ook het eerst te servicen. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Want vervolgens, wat dat betreft, hè, iets met je geeft ze een vinger, ze pakken de hand en ze trekken hem vervolgens ook nog van je romp af. In extreme gevallen. De volgende keer komen ze weer bij je. Ze pakken altijd, of ze nemen altijd de weg van de minste weerstand. En wij zijn er eigenlijk koningen en koninginnen in om juist voor onszelf heel veel weerstand neer te leggen. Door eigenlijk geen regie te hebben over onze eigen werkvoorraad. He, omdat we er maar van alles tussendoor krijgen wat ook maar even opgelost moet worden. He, dus ook in die zin regie pakken op je eigen werkvoorraad, regie pakken op je eigen activiteiten, is cruciaal voor het succes van een functioneel beheerder. Zeker in een sterk veranderende omgeving.
En ik kan me herinneren dat wij, Martijn, een snelles hebben opgenomen in onze online academy over de doelenpijl.
Ja, klopt.
Dat had volgens mij ook te maken met het prioriteren van wijzigingen.
Ja.
Kun je die eens kort samenvatten? Want dat was volgens mij best een handig geheugensteuntje.
Ja, inderdaad. We hebben de doelenpijl ontwikkeld om eigenlijk een soort van eerste categorisering te kunnen maken voor de wijzigingen die binnenkomen bij een IV-verantwoordelijke, IV-professional. Die begint met het voldoen aan wetgeving. Hè. Dus er komt een wijziging of er komt een nieuwe wetgeving op de organisatie af. En het voldoen aan die wetgeving is daarmee het belangrijkste wat je wil bereiken. De tweede categorie is het accepteren van wijzigingen van externe leveranciers. Daarmee bedoel ik de Windows-updates, de Salesforce-updates, de Microsoft-updates. Nou ja, wat je allemaal niet aan externe changes op je afkrijgt. Dat zijn er best veel als je dat allemaal goed bekijkt. En die moeten op de juiste manier landen in je IV. Doe je dat niet of doe je dat te laat, dan loop je altijd achter de feiten aan. En dat zal dan ook heel veel ruis veroorzaken. Nou, de derde is het herstellen van bedrijfskritische IV. Dus dat betekent als er iets omvalt wat het primaire proces ondersteunt in de IV, dan moet je daar wat mee. De vierde is het voldoen aan bedrijfsbeleid en bedrijfsstrategie. Daarmee bedoelen we nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe richting van de organisatie. Nou, die hebben ook altijd impact op hoe je met je IV kunt en moet omgaan. Dus daar moet je dan vaak ook wijzigingen voor doorvoeren. De vijfde is het herstellen van niet-bedrijfskritische IV. En de laatste is het doorvoeren van procesverbeteringen en procesinnovaties. Die laatste twee, grappig genoeg, worden op dit moment in heel veel organisaties de meeste tijd aan besteed. Dus men is vooral bezig met het herstellen van niet-bedrijfskritische IV. Mm-hmm. En allerlei innovaties en nieuwe dingen en agile werken en wat was er nog meer? Datagedreven werken, digitale transformatie, de hele rattenplan. Terwijl ze eigenlijk heel vaak niet goed genoeg in staat zijn om wetgeving goed te borgen in de IV of wijzigingen van externe leveranciers goed te borgen in de IV. Mijn stelling is eigenlijk, als je de eerste vier categorieën goed voor elkaar hebt, dan heb je je basis op orde. En dan kun je ook relatief makkelijk je niet bedrijfskritische IV goed ondersteunen en je echte innovatie en procesverbeteringen doorvoeren.
Ja.
Wat ik nog even wil toevoegen hieraan is dat de prioritering is iets anders dan plannen. Iets kan een hoge prioriteit hebben, maar het hoeft niet te betekenen dat je er vandaag mee aan de slag moet. Als er wetgeving aankomt, die wetgeving heeft een bepaalde ingangsdatum. Nou, dus voldoen aan wetgeving heeft wel de hoogste prioriteit. Maar op het moment dat je weet wanneer die gaat komen, kun je dus voor jezelf een plan maken wanneer je daar dus tijd aan gaat besteden. Dus dat hoeft niet te betekenen dat je daar ook morgen mee aan de slag moet en dat je daar je volledige agenda voor moet vrijmaken. En dus prioriteren is iets anders dan plannen. En dat willen we als IV-professionals ook wel nog wel eens met elkaar op één hoop gooien.
Ja.
Wat niet terecht is.
Nee, mooi hè. En dat is natuurlijk ook waar wij eigenlijk natuurlijk heel veel mee bezig zijn. Hè? Eerst de basis op orde brengen en dan kunnen we met organisaties echt stappen gaan zetten. En dan hebben we ook nog een stukje natuurlijk processen. Want op zich, zo'n doelenpijl trouwens, als je die wil terugzien, dan kun je die vinden in onze online academy. Maar zo'n doelenpijl heeft natuurlijk ook effect op de processen die je door je IV hebt lopen. Hoe kun je die dan zo voorspelbaar mogelijk maken?
Door zoveel mogelijk de standaard te hanteren. En daarmee bedoel ik niet de standaard van de applicaties, maar de standaard van je eigen werk. Zorg voor een goed uitgeschreven standaard wijzigingsproces. Ik ben ervan overtuigd dat elke wijziging, hoe groot of hoe klein ook, door hetzelfde proces heen moet. Dat je bij sommige kleine wijzigingen misschien wel stappen kunt overslaan, prima. En dat je daar minder tijd voor nodig hebt, snap ik ook. Maar de aanpak zou eigenlijk altijd hetzelfde moeten zijn. Want wat je daarmee bereikt, is dat de uitkomst van zo'n wijziging veel voorspelbaarder wordt. Ja. Zeker omdat je als je terugkijkt naar een standaard proces, dat je de uitkomst veel sneller kunt voorspellen, of veel beter kunt voorspellen, wat dat betreft. Zoveel mogelijk standaard processen inregelen doet iets met je voorspelbaarheid.
Ja. En dan heb je natuurlijk je eigen processen, maar er zijn ook andere in de organisatie waar je mee te maken hebt. Hoe kun je daar dan voorkomen dat je veel ad hoc dingen krijgt of dingen in je proces die niet te voorspellen zijn?
Ja, om even terug te komen op die doelenpijl, dat helpt. Leer ons de IV-professional kennen, maar dat zijn natuurlijk ook vaak mensen die hoog in de dienstverlening zitten. En die natuurlijk geneigd zijn om even met de wind mee te waaien die dan even door het kantoor heen komt. Je moet dan dus wel, zo'n doelenpijl kan helpen om even ook wat harder voor jezelf te zijn, maar ook wat harder voor anderen. Want het is gewoon noodzakelijk om dat in die volgorde te doen. Dat heb je net heel goed uiteengezet, Martijn, waarom dat heel belangrijk is. Dus dat kun je ook aan anderen uitleggen. Maar dat zorgt er ook voor dat andermans proces, waar je zelf niet per definitie altijd heel veel invloed op hebt, jou niet in de weg zit. Want mensen zullen gewoon achter in de rij moeten aansluiten. En ik maak er ook vaak mee dat er wordt veel gewerkt aan innovatie, omdat het ook vaak, dat wordt vaak door de juiste persoon gepromoot. Dat is iemand met een goed verhaal. Die komen ook vaak natuurlijk uit de hoek van marketing en dergelijke. Daar komt vaak de innovatie vandaan. En daar zitten natuurlijk de mensen met de beste babbel. En die weten jou wel te overtuigen. Dan moet je gewoon even teruggrijpen op iets als een doelenpijl. En zeggen van ik heb nog deze andere dingen. En die zitten in een ander bakje. Die komen gewoon eerder aan bod. Die horen bij die basis die op orde moet zijn. Daarna ben jij pas aan de beurt. Het spijt me. En in die zin vind ik ook altijd wel, je moet je als IV-professional ook wel een beetje durven promoten. Jij zou eigenlijk ook dat verhaal waarmee de jongen van marketing komt met zijn innovatie. Zo'n bevlogen verhaal kun je ook best wel vertellen over dingen die helemaal niet zo bevlogen overkomen. Zoals de wetgeving die ingevoerd moet worden of de kritische patches van leveranciers. Dat is natuurlijk helemaal niet zo sexy, maar dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. En daar kun je best wel een bevlogen verhaal over vertellen.
Ja,
zeker als je de doorsteek maakt naar de impact. Hè? Want de impact is wat dat betreft voor ons altijd het leidende aspect. Kijk, op het moment dat je zegt, joh, als we dit willen gaan doen, dan moeten we poort 3306 van de SQL server gaan openzetten. Dat is impact.
Ja.
Maar dat is een impact die eigenlijk helemaal niemand, behalve de ICT-beheerder, misschien interesseert. Als jij zegt van, als IV-professional, beste business, ik snap dat je dit wil, maar als we dit gaan doorvoeren, staan we morgen op de voorkant van de Telegraaf met een datalek. Nou, dan heb je denk ik wel de aandacht getrokken.
Ja.
En dan heb je ook een goed verhaal om ook dingen niet te doen. Hè? Want wat je heel goed beschrijft, Raymond, is het leren nee zeggen.
Ja.
Gefundeerd met eventuele alternatieven en op een prettige manier, natuurlijk. Maar uiteindelijk moet je als IV-professional ook gewoon, je kunt niet alles doorvoeren, je mag niet eens alles doorvoeren. Je hebt gewoon met kaders en richtlijnen te maken. Dus moet je dat ook op die manier vertalen. En anders loop je het risico dat het heel erg op jou als persoon wordt afgewendeld. Ja. Dat jij degene bent die nee zegt. Maar dat ben je niet. Jij doet dat op basis van de kaders en de richtlijnen die er liggen.
Ja.
Dus dat is het belangrijke van dat hele proces, om het ook voorspelbaar te maken. Als je het voorspelbaar maakt, ook de impact, dan is het veel makkelijker praten met je stakeholders als het gaat over de veranderingen in de IV en ook de veranderingen in de processen.
Ja, een stukje communicatie natuurlijk ook weer.
Communicatie is de basis van ons vak.
Ja. Absoluut. Nou, die heb ik vaker gehoord, deze serie.
Ja.
Ja. En zijn er nog mensen, zeg maar, die je daar echt in mee moet nemen, behalve je eigen team, dat je bezig bent bijvoorbeeld met het standaardiseren van je processen? Of is dat iets wat de organisatie gewoon gaandeweg gaat merken, doordat je af en toe zegt, hey, nee, luister, we hebben nog drie andere bakjes en die gaan voor? Of hoe pak je dat dan aan?
Nou ja, het is vooral practice what you preach. Mm. Vooral inderdaad, ja, we spreken met elkaar af dat we de proces op deze manier vormgeven. Zodat ze dus voorspelbaarder worden en makkelijker te interpreteren zijn. Stick to the plan, Stan, wordt dan eigenlijk een beetje het credo. Want op het moment dat je daar dan weer van af gaat wijken en dat ook laat zien. En du moment dat een stakeholder dat ruikt, dat jij zelf al afwijkt van je standaard proces. Mm-hmm. Dan gaan ze je ook allerlei dingen vragen buiten dat proces om. En dan kom je niet uit die visueuze cirkel, mm-hmm. wat dat betreft.
Ja,
dat klopt. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja, welke mensen moet je mee hebben? Communiceren kun je leren. Mm-hmm. Dus het helpt altijd wel natuurlijk om in een organisatie goed te herkennen van wie gaat nou de communicatie uit. En ja, span die mensen voor je karretje, zou ik zeggen. Want als je zelf het verhaal niet heel goed over de bühne kan brengen, kunnen zij het vaak wel. En als je deze mensen weet te enthousiasmeren, dan kunnen zij voor jou al een hoop aan PR doen. En er is natuurlijk wel altijd de bus van links, noem ik altijd maar. Dat in één keer, dat is vaak iemand die ergens op directieniveau zit, die komt in één keer invliegen met ja, maar het moet toch. Het helpt altijd om met die mensen in dialoog te gaan en ook een beetje aan te voelen. Maar dat is natuurlijk weer een heel ander blik wat je dan opentrekt van wat voor persoon is dit en waar is mm-hmm. deze persoon nou gevoelig voor. Ik denk dat wij als IV-professional of het algemeen nogal geneigd zijn om lekker bij de feiten te blijven. Maar je hebt soms ook met mensen te maken die niet heel gevoelig zijn voor feiten. Die moet je juist op een andere manier een beetje prikkelen. Dat is echt een kwestie van aanvoelen. Maar daar kun je nog heel wat andere podcasts over maken, denk ik. Ja. Over hoe je daarmee omgaat.
Ja, volgens mij zijn handige toeltjes daarin ook al voorbij gekomen in de eerdere afleveringen. Dus ik denk dat dat ook een heel vak apart is, ja. En met betrekking tot verandering borgen, prioriteren, de processen voorspelbaar maken. Hebben we nog dingen gemist? Zijn er nog dingen dat we zeggen, dat hoort hier echt nog bij?
Nou ja, zoveel mogelijk aan de voorkant regelen in alles. Als je ze vroegtijdig goed regelt, dan worden ze dus ook voorspelbaar. Dan heb je zuiver zicht op het doel van een verandering. Waarom je dus verandert, dat is die waarom-vraag. Ik denk dat als je aan de voorkant 20% besteedt aan de waarom-vraag, heb je straks 180% nodig om het allemaal een beetje goed te kunnen regelen. Besteed je aan de voorkant misschien wel 75% van je tijd aan het goed neerzetten van de waarom-vraag, het goed voorbereiden van de wijziging en het goed begeleiden van de wijziging. Dat je aan de wijziging implementeren zelf eigenlijk helemaal niet meer zoveel tijd hoeft te besteden, omdat het dan automatisch gaat landen. Dus een goede voorbereiding is 90% van je succes.
Okay,
ja. Dus bereid elke verandering goed voor. En wat misschien nog wel een tip is die ik concreet kan meegeven, de matrix van Knuster. Mm-hmm. KNO met puntjes STER. Voor de ingewijden onder ons. Zoek hem op Google, zou ik zeggen. Dat is een matrix die aangeeft dat je voor een succesvolle verandering een aantal aspecten nodig hebt. Dus een goede visie, de juiste middelen, de juiste competenties, consensus. En dan mis ik er nog een paar. Maar minimaal 6 of 7 zijn dat er volgens mij. En die heb je allemaal nodig voor een succesvolle verandering. En mis je één van die zaken, dan loop je dus bijvoorbeeld, als je geen consensus hebt over de verandering, loop je bijvoorbeeld het risico op een stukje sabotage. Mm. Dat mensen gewoon actief die veranderingen gaan tegenwerken.
Gebeurt dat, ja?
En dat gebeurt, ja, absoluut.
Okay.
Dat mensen echt gewoon gaan saboteren, omdat het past niet in hun visie. Het past niet in hun dagelijkse werk, hoe zij het graag zouden willen doen. Mm. Dus gaan ze het misschien wel actief torpederen.
Okay.
Dat gebeurt binnen organisaties. Mm. Weerstand is een andere vorm daarvan. Hè. Als jij niet de juiste visie hebt, ga je weerstand krijgen. Dat is dan wat minder actief, maar dat is dan meer passief. Hè. Dus dat mensen gewoon letterlijk de hakken in het zand gaan zeggen, ja, maar dat ga ik niet doen. Daar heb ik geen zin in. De Kenny. dat soort uitspraken krijg je dan. Dus die matrix van Knuster kan nog wel een hele interessante aanvulling zijn om naar te kijken op het moment dat je echt met een verandering bezig wil. Dat je voor jezelf nagaat van, heb ik eraan gedacht om een goede visie, goede middelen, consensus, de goede competenties, et cetera, neer te zetten. Alvorens je ook daadwerkelijk gaat veranderen.
Mooi, hè?
Ja, ik wil nog toevoegen, of eigenlijk heb ik het al gezegd, de speakbriefjes zijn niet erg. Ja, dus en niet zeg maar iets wat je op je hand schrijft, maar plak dingen op muren Wat is de missie van mijn team? Waarom waren we aan deze verandering begonnen? Plak de doelenpijl ergens op, zodat je er zelf ook aan herinnerd wordt. Ook op de momenten dat je even onder druk komt te staan van, oh, wacht even, maar ik ben ergens om een reden ben ik mijn rug recht aan het houden. Het is helemaal niet erg om dat soort dingen gewoon heel prominent op de afdeling of in je kantoor, om dat gewoon ergens visueel te maken. Het zijn gewoon goede reminders.
Mooi, hè? Nou, lijkt me een hele mooie samenvatting van dit onderwerp. Ja, zijn we er alweer doorheen, denk ik. Zit je nou te luisteren en denk je, hey, ik wil wel verder sparren over deze aflevering of over het vakgebied, dan raad ik je aan om zeker even een kijkje te nemen op onze IV-community. Daar kun je ervaringen, vragen, kennis delen met vakgenoten. Aanmelden is gratis en dat kan via online-academy.iv-experts.com. Mocht je dat nou niet kunnen onthouden, ga dan even naar onze website en ga op zoek naar de Academy, dan vind je het vanzelf. Voor nu, bedankt voor het luisteren en wie weet, tot in de IV-community.